Gemeente Paulus is 3 weken lang in Thessalonica geweest en daar heeft hij gepreekt, 3 sabbatten achter elkaar. En dat is rijk gezegend. Er kwamen mensen tot geloof, er vormde zich een jonge gemeente. Zij namen het evangelie wat ze hoorden aan, niet als een woord van mensen, maar als een woord van God. Ze keerden zich af van de afgoden die ze dienden en ze bekeerden zich tot God om de levende en de waarachtige God te dienen en om ook voortaan zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Jonge plantjes, jonge gelovigen. En ze hadden veel liefde onder elkaar en ook veel liefde tot de heiland. Brandende harten. Paulus had hen verteld dat de Heer Jezus die gestorven en opgestaan was en naar de hemel was gevaren, dat hij ook spoedig zou terugkomen. En ze verlangden ernaar. Gemeente, dat op zich al is al een les voor ons. Wij weten heel veel. Die jonge gelovigen hadden maar 3 weken onderwijs gehad. Die wisten bijna niks. Maar 1 ding was zeker. In hun harten brandde liefde tot de heiland. Wij hebben veel licht. Van jongs af aan opgevoed. Veel velen geldt dat. Christkinderbijbel, christelijke school, kerkcatechisatie. We weten veel. Maar je kan beter weinig weten en veel lief hebben dan veel hoofdkennis en geen warm hart. Geen liefde, veel hoofdkennis zonder hart, zonder liefde, dat is als een luidende schel. Hier zijn beginnelingen. Hun hart zit op de rechte plaats. Alleen ze moeten nog wat onderwijs krijgen, met name over de wederkomst. En daar begint Paulus dan ook mee in hoofdstuk 4, vers 13. Doch broeders, hij zegt niet dom oren dat jullie dat niet weten, broeders. Ik wil niet dat gij onwetende zijt, ik wil jullie wat vertellen. Met name over degenen die ontslapen zijn, want daar hebben jullie vragen over. Jullie zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus als een feestdag. Die feestelijke terugkomst die jullie live willen meemaken. Alleen ondertussen zijn er al wat broeders en zusters gestorven. En jullie zijn nu bang, dat is het probleem bij die pasbekeerden in Thessalonica. Hoe gaat dat nou met die ontslapen gelovigen? Zullen die dat niet meemaken, de wederkomst? Zullen die dat moeten missen? Nou, zegt Paulus, maak je daar geen zorgen over. Want ook de gestorven gelovigen, die zullen erbij zijn. In vers 14 staat dat de God ook degene die ontslapen zijn in Jezus weder zal brengen met hem. En niet alleen die gestorven gelovigen, maar al de heiligen. Hoofdstuk 3 vers 13. Allemaal zullen ze erbij zijn als Jezus vanuit de hemel zal terugkomen op aarde. Maar als ze er allemaal bij zullen zijn. Als de Heer Jezus komt van de hemel naar de aarde. Ja. Dan zal er vooraf wat gebeuren moeten. Dan zullen ze vooraf, die gemeente, die kerk, vooraf dus van de aarde worden opgenomen in de hemel. En dat is waar Paulus in hoofdstuk 4 uitleg over geeft. Dat de gelovigen worden opgenomen. En dat staat in vers 17. We zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Dat is dus een Bijbels woord. Nou, wat is nou precies die opname? Nou, die bestaat uit 3 dingen. Opstanding, verandering en wegvoering. En daar gaat het over vanmiddag. Ik zet boven de preek, en nou ga ik dus verder waar ik vorige week gebleven ben. Ik zet boven de preek opnemen in uw heerlijkheid. En dan gaan we letten op die opname van vers 17. En die bestaat in 3 dingen, uit 3 dingen. Ten eerste de opstanding. Er staat in vers 16, de doden die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ten tweede de verandering. Er staat in vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn. Ja, daar gebeurt ook wat mee. Ik heb gelezen in 1 Korinther 15, die levend overgebleven, die zullen veranderd worden. Ga ik uitleggen bij de tweede gedachte. En dan de derde gedachte, dat is de wegvoering. Zo zullen wij tezamen met hen, die gestorven gelovigen en de levenden, wij zullen tezamen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Ik zet het boven de preek opnemen in uw heerlijkheid. En we gaan letten op de opname. Die bestaat ten eerste uit de opstanding. Ten tweede uit de verandering. En ten derde uit de wegvoering. Ik ga verder bij vers 15. Vers 13 en 14 heb ik uitgelegd vorige keer. Vers 15. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren. Paulus gaat hier dus iets doorgeven wat hij van de Heren heeft ontvangen. Wat de Heren hem heeft geopenbaard. Dit is niet zomaar een gedachte van Paulus, een leer van Paulus. Nee, de Heren heeft hem daar een speciale openbaring voor gegeven. De Heren heeft hem dat laten zien hoe die opname in zijn werk gaat. Hij spreekt hier de Heren na. Dit zeg ik naar het woord des Heren. En die nieuwe openbaring was ook nodig, gemeente. Want in het Oude Testament wordt er niet over een opname gesproken van een gemeente. In het Oude Testament wordt er wel heel vaak gesproken over de verschijning van de Messias. In heerlijkheid om op aarde te regeren. Maar niet over een opname. En daarom moest de Heer daar een speciaal woord voor geven aan Paulus. En dat woord geeft Paulus hier door. Nadere informatie over de opname. Eerste gedachte. Opstanding. Er staat... En wij, even kijken, vers 15, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, dat wij niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. En dan vers 16, want de doden in Christus die zullen eerst opstaan. Wat zegt hij hier? Hij zegt, wij de levenden zullen de ontslapen gelovigen niet voorgaan. De gestorven gelovigen, Thessalonicenzen, broeders en zusters al daar, dat zijn geen tweederangs mensen. Nee, ze zullen zelfs een voorkeursbehandeling krijgen. Ze hebben zelfs een streepje voor, want wij zullen hen niet voorkomen. De doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Goed lezen. Hij heeft het hier dus over doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Wie staan er dus op? Alle mensen op de dag des oordeels? Daar gaat het niet over. Paulus zegt hier dat de gelovigen die gestorven zijn, de doden in Christus, die zullen opstaan. Alle kinderen van God zullen opstaan. De lichamen van de kinderen van God, die zullen van tussen de rest van de doden uit opstaan. Dus op het kerkhof, om het nou maar eens plastisch voor uit te drukken, op het kerkhof gaan niet alle graven open, maar op het kerkhof aan de Sjaarloosse Lage Dijk en aan de Zuiderbegraafplaats gaan alleen die graven open en al die graven van Gods kinderen alleen. Op het moment dat dit vers in vervulling gaat. De in Jezus ontslapenen, die graven zullen opengaan. En die doden zullen van hun rustbedden uit hun slaapkameren opstaan met een verheerlijk lichaam. Moet u zich voorstellen, jongens, meisjes, moet je zich voorstellen wat dat betekent, de kinderen van God. En misschien heb je wel zo'n kind van God in de familie waarvan je zegt, die heb ik gekend en die is nou overleden en ik geloof zeker dat die nou bij de Heer is. En dan zullen ze opstaan uit het graf, die graven zullen opengaan en dan wrijven ze hun ogen uit. Want dan zullen ze hem zien, dat is hij. Naar wie ze in dit leven hebben verlangd. Voor wie ze in dit leven hebben geleefd. En ze mogen hem met een verheerlijk lichaam tegemoet gaan. Nou, dat is het eerste wat er gebeurt. De opstanding van de kinderen, lichamen van de kinderen van God. Dat geheiligd stof op de begraafplaatsen dat herrijst. Degene die in Christus gestorven zijn, of die verdronken zijn op zee. Of die tot as verbrand zijn hun lichamen op de brandstapels. Of die vermist zijn. De Heere weet ze wel bevinden. Wij zingen wel eens Psalm 103, hè. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar dat geldt niet voor God, hoor. Wij weten op een gegeven moment zelfs niet meer waar het graf is van, nou, een man als Calvijn of zo. Of al die bekende, die onbekende mensen die geleefd hebben, kinderen van God, heel veel, die kunnen we niet, dat weten we niet meer. Als ze liggen, als ze precies begraven zijn. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar de Heere weet dat voor de 100% wel waar zijn kinderen liggen. En, waar zijn, en hij waakt over hun stof. Wij zullen opstaan en met hem meegaan, zingt een kinderlied. Dat gaat gebeuren. Nu, als je daarover nadenkt, dat is zo rijk. Nu is er één leeg graf op deze hele wereld. En dat is in Jeruzalem. Dat is net buiten de poort in Jeruzalem. Daar waar je het open graf hebt. Als u in Israël geweest bent, dan bent u daar geweest, ongetwijfeld. Dat is het graf waar de Heer Jezus, waar die deur is en waarop staat, hij is niet hier, hij is opgestaan. Er is op aarde één leeg graf. Dat is het graf van Jezus Christus. Maar dan, in die tijd, dan zullen er ontzettend veel lege graven zijn. Als al Gods kinderen met verheerlijk lichaam zullen opstaan en in de hemel zullen worden opgenomen. Nou, dat is één. De opstanding van de gestorven gelovigen. De doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Tweede gedachte. Wat gebeurt er met de levende gelovigen op dat moment? Nou, de tweede gedachte is de verandering. Er staat in vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn. Wat gebeurt er met de levende kinderen van God op dat moment? Daar gebeurt ook wat mee. En wat gebeurt daarmee? Nou, dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 15. En daar staat dat Paulus zegt, ik zeg u broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Met dit lichaam kunnen wij niet de hemel in. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, vers 51, ik zeg u een verborgenheid. Een mysterie, vroeger onbekend, maar nu mag ik dat aan jullie onthullen, openbaren, bekendmaken, een woord des Heeren. We zullen niet allen ontslapen. Er is een generatie, de laatste generatie, die levend de wederkomst zal meemaken. Wij zullen alle veranderd worden, zegt hij. En dan zegt hij in vers 52, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. 1 Korinthe 15 is het spiegelbeeld van 1 Thessalonicense 4. In 1 Thessalonicense 4, dat heb ik uitgelegd, ging het over de vraag, ja, als de Heer Jezus terugkomt, zijn feestelijke intocht, de levende, maar hoe zit het nou met die doden? Nou, die doden, dat was het antwoord, die zullen worden opgewekt. Maar in 1 Korinthe 15 is het precies andersom. Daar heeft Paulus uitgebreid gemeld wat er gebeurt met de gestorven gelovigen. Die lichamen worden opgewekt. Maar, als Christus komt, hoe gaat het dan met de levende gelovigen? Nou, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, antwoord, zij worden veranderd. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Ziet u dat? De gestorven gelovigen worden opgewekt en de levende gelovigen die worden veranderd. Zij zullen veranderd worden. Veranderd en dan zullen ze een verheerlijk lichaam krijgen. In een punt destijds. In het Grieks staat het woordje atoom. In een atoom destijds. In een, ja, in de Engelse vertaling staat in een ogenblik, in the twinkling of an eye, in een één knippering van de oog. En opeens dan worden ze veranderd. Het ene moment nog in dit oude lichaam en het volgende moment overkleed met dat heerlijke stralende lichaam wat ze zullen ontvangen, waarmee ze de heerlijkheid in zullen gaan. Ze zullen worden veranderd, getransformeerd. Een gedaanteverwisseling ondergaan. Een metamorfose ondergaan. Van een rups tot een vlinder. Van een vernederd lichaam tot een heerlijk lichaam. In een flash, in een bliksemflits. In een fractie van een seconde. Ik weet, heb je daar al eens over nagedacht? Wat dat voor heerlijk zal zijn, overkleed te mogen worden met een onsterfelijk lichaam. Het ene moment kijk je elkaar aan en zit je nog in een rolstoel of je zit bij iemand in Zonneburg of in Ravenswaard, Zonneburg. En je ziet daar inderdaad de aftakeling van het lichaam van iemand die je dierbaar is. En het volgende moment volkomen verandert. Dat gebrekkige lichaam. Vanmorgen viel het mij op bij het lezen van het avondmaalsformulier dat het formulier daar ook op wijst. Dat wij nou in alle droefenis met opgeheven hoofden onze heiland verwachten. Die ons vernederd lichaam zal gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. We zullen dus zo'n lichaam krijgen zoals de Heer Jezus dat had na zijn opstanding. Zijn verheerlijk lichaam. Nu ervaar je bij het ouder worden de gebreken van je lichaam. Dat daar de ziekte en de zonde, het verderf en het bederf in woedt. Boven je 40ste moet je uitkijken voor blessures. Je krijgt grijze haren. Je gaat wat kromlopen, tanden vallen uit. Je moet een kunstgebit. Hoorapparaat. Bril moet wat sterker. Rimpels worden dieper. Je krijgt op hoge leeftijd incontinentieproblemen. De tand destijds. En dan verandert. Getransformeerd. De metamorfose. Een hart waar geen zonde meer in is. En een lichaam waar geen ziekte en geen bederf en geen dood meer en geen kanker meer in is. Aan zijn verheerlijk lichaam gelijk. En alzo zullen ze samen die twee, die gestorven gelovigen en die levende, die twee, de Here tegemoet gaan in de lucht. Niet in een ruimtepak of zo, zoals wij dat moeten doen. Maar met een verheerlijk lichaam. Dat geschikt is voor de hemelse heerlijkheid bij de Here. Nou. En dan staat er in hoofdstuk 4, 1 Thessalonicenzen 4. Ik heb uitgelegd hoe het gaat met die levende. En dan staat er dat woordje, zij zullen tezamen met hen. Ook even over nadenken. Die gestorven kinderen van God en die levende. Samen met elkaar de Here tegemoet gaan. Die beide groepen, dat wordt dus één grote schare. De opgewekte en de veranderde. Dat zal dus op dat moment een, dat punt destijds, op dat moment zal het een heerlijke reunie zijn. Een vereniging, een bijeenvergadering van alle kinderen van God in dat ene moment. Al Gods kinderen bij elkaar. Als ik daarover nadenk, gemeente, dan zal daar ook mijn oma bij zijn. Die nu op de begraafplaats ligt van Barendrecht, die zal daar ook bij zijn. Zij tezamen met mij, ons. En daar zal misschien uw opa bij zijn. En daar zal misschien jouw oom, misschien als die ontslapen is in Christus, dan zal die oom daar zeker bij zijn. En misschien heb je wel, heel teer, misschien heb je wel een dochtertje of een zoontje die je heel vroeg heeft moeten afstaan aan de dood. Die zal er ook bij zijn, zeker weten. Een heerlijke reunie, je vader en je godvruchtige moeder, ze zullen er allemaal bij zijn. We moeten dus niet denken, Thessalonicense, je moet dus niet denken, nou zijn ze gestorven en nou zien we ze nooit meer. Je moet niet denken, want zo is het niet. Ik herinner mij een man in Goudswaard, in de eerste gemeente, was een rechtse thuislezer, rechts buiten de kerk. Ja, wel een kind van God, dat wel. En ik nam afscheid, we gingen weg. Nou, afscheid en hij zei, vaarwel, vaarwel. Ja, indrukwekkend. Achteraf heb ik zitten denken, hij bedoelde het goed, maar weet je wat je beter tegen elkaar kan zeggen? Tot ziens. Tot ziens. Vaarwel, dat is, ik hoop dat het goed gaat en dat het goed eindigt. Maar kinderen van God die zeggen tegen elkaar, tot ziens. Tezamen met, we zullen elkaar weer zien. Tezamen met elkaar. Hem tegemoet gaan in de lucht. In de wolken. Als wagens dacht al bij Elia, die wolkenwagens die ons zullen brengen, vervoersmiddelen bij de Heere, die komt neder om zijn bruid op te halen. Ze zullen elkaar ontmoeten. Dat zal dan de eerste keer zijn, je denkt er niet zo over na als het leest, hè. Dat zal dan de eerste keer zijn dat de kerk compleet is op aarde in dat moment. Dat ze er allemaal zullen zijn. Er zal er geen een vermist zijn. Er zal er geen een afwezig zijn. Er zal er geen ziek zijn. Op dat moment, in die atoom destijds, in dat ogenblik. Op dat moment, dan zal de hele kerk compleet zijn. Wat een samenkomst. En dan? Dan zal die kerk worden opgenomen. En er staat in vers 16. En de Heere zelf zal nederdalen. De Heere zelf zal nederdalen en die complete kerk wordt opgenomen in wolken en die ontmoeten elkaar in de lucht. Dat staat er. Ik had het net over de heerlijke reunie, hè. Ik hoorde dat de school aanstaande dinsdag, de Petrus Dateen, die gaat naar Den Haag, Prinsjesdag. Nou, dat is leuk, dat is leuk. En hoe zit het nou met Prinsjesdag? Ja, waar ga je eigenlijk voor? Ja, je gaat niet voor de ministers. Je gaat eigenlijk voor, de koningin mag zien, die gouden koets en zo. En Willem-Alexander en Maxima en al die mensen van het vorstenhuis. Ja, als je die nou ziet. Hè. En dan stel ik me zo voor dat daar de meester staat en de juffrouw en al die kinderen bij elkaar zo. En dan, ja, op het moment dat je dan, sta je daar een paar uur te wachten. En op het moment dat dan die gouden en die deur gaat open, dan kijk je op dat moment en de juffrouw en de meester en de hele klas. Dan kijk je niet naar elkaar, maar op dat moment dan kijk je allemaal naar wie er uit die koets komt. Je bent allemaal bij elkaar, een heerlijke reunie van al je klasgenootjes, maar je kijkt niet naar elkaar, je kijkt allemaal naar die ene. Of zoals het vroeger ging bij Koninginnedag. In mijn jonge jaren, Paleis Soestdijk en zo. En dan ging je, mijn vader en moeder. En dan had je een defilé, de klas. En dan als vader en moeder en al die kinderen bij elkaar. Maar op het moment dat je dan langs ging, hè. Dan keek je niet naar elkaar, zijn ze er allemaal. Maar dan keek je allemaal naar die ene koningin die zwaaide. En ik stel me zo voor dat dat dan ook zo zal zijn bij de wederkans. Een heerlijke reunie van mijn opa en mijn oma en van mijn godvrezende oom en tante en allemaal. Maar allemaal zullen we op dat moment kijken naar de koning in zijn schoonheid. Die komt om zijn gemeente te halen. Verandering. En dan de derde gedachte. De wegvoering. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd bij de Heere wezen. In wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Er staat in vers 16, de Heere zelf zal neerdalen. De Heere zelf zal neerdalen om zijn bruid op te halen. En die bruid hier op aarde, door de Heilige Geest verlangen ze naar de komst van die bruidegom. Kom, Heere Jezus. Ja, kom. Spoedig. En dat moment dat ze elkaar zullen zien en zullen ontmoeten daar in die lucht, in wolken. Mensen zien dat verder niet. Dat moment. In een flash. Die eerste ontmoeting, wat zal dat zijn? Ja, ik denk, we hebben een bruidspaardje van de week, donderdag. Nou, op een gegeven moment dan sta je daar in je mooie pak en in je trouwjurk. En dan ga je, 's ochtends vroeg, dan ga je, of tegen de middag, dan moet jij weten, dan ga je op een gegeven moment, dan ga je je bruid halen. Nou, dan bel je aan zo. En dan doet zij open. En op dat moment, hè, dan even de ouders weg, schoonouders weg, even familie weg. Op dat moment ben je eventjes met z'n tweeën, of ze wacht boven in de kamer, opgemaakt en zo. Dat is al een tijd geleden, ik weet het, maar zoiets. Zoiets. En dan ga je ze ophalen. Misschien nog praktische tips of zo voor donderdag. Dan ga je ze ophalen. En op dat moment even de deur. En dan zie je eventjes. Ja, we even samen. Nou, vergeet je nooit meer dat moment. Weet u het nog? Even weg van alle publiciteit en alle openbaarheid, even dat intieme contact. Geen mensenogen daarbij. En als ik dat nou zo probeer in te denken wat er hier staat. De Heer Jezus komt om zijn bruid te halen. En op dat moment geen engelen erbij en geen mensenogen, maar die ontmoeting daar. De Heer daalt neer en hij komt ze halen en hij gaat ze brengen naar zijn huis, het vaderhuis. De Heere tegemoet in de lucht, tussen hemel en aarde. Ik denk, dan gaat Psalm 45 echt in vervulling. Komt, laat ons samen Israëls Heer, met God gewijde zang, ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht. Denk je niet dat die bruidegom zal stralen als hij zijn bruid zal zien? Die hij zelf versierd heeft. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht. En een verheven lof en blijdschap, juichend groeten. Bijbels voorbeeld. Ik denk altijd als ik hierover nadenk aan Rebecca en aan Isaac. Rebecca die uit een vreemde gehaald werd onder leiding van de knecht Eliezer. En dan gaan ze die bruidegom tegemoet, Isaac. En dan staat er aan het einde van de reis dat die Isaac die ging haar in het veld tegemoet. In het veld tegemoet. Hij was aan het bidden, zoals de Heer Jezus nu bidt. En hij ging haar als het ware een eindje tegemoet. En dan zien ze elkaar tegen het vallen van de avond. En dan staat er, en Isaac bracht die bruid in de tent van zijn moeder. En hij kreeg haar lief. Zo gaat de Heer Jezus zijn bruid tegemoet. Hij gaat ze halen. En hij gaat ze brengen in het huis van zijn vader. In het vaderhuis. Om haar eeuwig te beminnen. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik denk dat het gezicht van de Heere Jezus zal stralen. Waarom? Omdat dan zijn gebed in verhoring gaat. Zijn hoge priesterlijk gebed. Omdat hij daar gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben in de hemel, dat ook zij daar zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Dan zal hij zijn wens verkrijgen en zijn gebed zal worden vervuld. Zijn waar hij is. En daarom vind ik het zo treffend, gemeente, dat er nou staat in vers 16. Want de Heere zelf zal komen. Zelf. Persoonlijk. Als nu een kind van God sterft, dat zien we niet. Als nu een kind van God sterft, dan komt er een engel om die ziel te halen. En zoals bij Lazarus, een engel kwam om die ziel te brengen in het paradijs. Dan stuurt de Heer een engel. Maar op dit moment, hè, dan stuurt hij geen engel om zijn bruid te halen, dan komt hij zelf. De Heere zelf, na zijn belofte, als het vaderhuis bereid is. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik plaats zal bereid hebben, dan kom ik zelf terug en ik zal u tot me nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De Heere zelf. Hij komt zelf, diezelfde Heer Jezus die 2000 jaar geleden op aarde geboren werd. Die hier op aarde geleerd heeft, wonderen heeft gedaan. Die hier op aarde zijn leven gegeven heeft tot in de dood om zijn bruid te werven. Daarom kwam hij ten hemel af. Die zijn leven gegeven heeft tot in de dood om zijn bruid te kopen. Hij is opgestaan uit het graf. Hij is nu in de hemel. En straks zal de hemel opengaan en komt de Heer eraan. Wat een geweldig moment zal dat zijn. De Heer zelf. En dan zijn er ook nog wat begeleidende verschijnselen die hem zullen vergezellen. Vers 16, de Heer zelf zal, dan komt het, met een geroep. En de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. Drie begeleidende verschijnselen. Met een geroep. Hij zal zelf dus roepen. En met de stem van de aartsengel. Een stem van de engel zal ook worden gehoord. Eén aartsengel. En de bazuin van God, die zal ook worden gehoord. Wat wil dat zeggen? Nou, ga ik uitleggen. De Heere zelf zal met een geroep. Nou zijn er uitleggers die zeggen dit. Ja kijk, waar heeft Paulus nou aan gedacht? Paulus was natuurlijk, had Joodse wortels. Heeft Paulus nu gedacht hier vanuit zijn Joodse wortels, zijn Joodse gedachtegoed, bij dat geroep? Of heeft Paulus, hij leeft in een Romeinse omgeving, heeft Paulus hier nou een Romeins beeld in zijn gedachten. Nou, wat het ook is, alle twee vind ik het even mooi. Al heeft hij gedacht vanuit zijn Joodse achtergrond, ja, dan denk ik aan het beeld van de bruidegom en de bruid. En heeft hij gedacht over die bazuin vanuit die Romeinse omgeving, ja, dan denk ik aan het beeld van de koning die zijn soldaten komt halen. Ik ga het alle twee uitreiken. Want de Heere zelf zal met een geroep, zijn stem dus. He, als hij gedacht heeft als Jood vanuit die Joodse achtergrond, dan is het de bruidegom die roept zijn bruid. Hij zelf zal met een geroep, zoals in Hooglied staat. En mijn liefste zegt, sta op, mijn geliefde, mijn schone, mijn bruid en kom. Zal dat het geroep zijn? Mijn liefste zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, kom. Kom waar ik ben. Nou, dat zou kunnen. Mooi, mooie gedachte. De bruidegom komt om zijn bruid te halen. Maar goed, anderen zeggen, ja, hij was natuurlijk ook een Romein, die Thessalonicenzen, dat waren ook Romeinen en zo. En misschien heeft hij wel een Romeins beeld hier in gedachten. Nou, ook even goede vrienden vind ik ook mooi. Al zou hij denken vanuit zijn Romeinse omgeving met een geroep, ja. Ik denk eerlijk gezegd dat hij hier inderdaad Romeinse beelden gebruikt. Beelden vanuit het leger, een geroep, een commando, zo kan je het ook vertalen. De koning komt om zijn soldaten met een commando thuis te halen. Een militair bevel. De Heere zelf zal met een geroep, hij zelf zal roepen. En de Zonen God, er komt een ure dat de Zoon van God zelf de graven zullen opengaan. En dat ze zullen te horen de stem van de Zoon van God, de stem. De Heere zelf zal met een geroep. En die zullen God zullen hebben, die zullen uit de graven opstaan, uitgaan. Net zoals bij Lazarus, onze vriend, hij slaapt. En dan roept de Heere zelf, Lazarus, kom uit. En wat gebeurt er dan? Als de Heere roept, dan staat hij op. Dan zullen die gestorven gelovigen opstaan. Respons geven op de roepstem van de Zoon van God. De schapen kennen zijn stem. Wat een kracht ligt er dan in de stem van de Heer Jezus, gemeente. Als hij zijn sterke stem verheft met macht, dan komen de graven in beweging. Hij roept de doden tot leven. Hij roept ze naar boven. Ik heb al heel wat begrafenissen geleid in mijn leven. In het ambtelijk leven. En dan maak je allerlei verschillende dingen mee op de begraafplaats zelf. Er zijn achterblijvers die een gedicht voorlezen. Er zijn ook achterblijvers die op de begraafplaats zelf rechtstreeks de doden in de kist aanspreken. Maar er komt geen antwoord, dat begrijpt u. Er komt geen respons. Als je de naam noemt van je geliefde bij een open graf, er komt geen antwoord. Al zou het op dat moment gaan onweren, zelfs een bliksem of een donder of een aardbeving of een trommel of een kanonschot, dat kan de doden niet tot leven wekken. Maar als hij zelf zijn stem gaat verheffen, dan komt de respons, de Heere zelf, dan zullen de graven opengaan. Zoveel kracht ligt er in zijn stem. In de voorbereiding van deze preek kwam ik een treffend beeld tegen. Ergens op een kindergrafje in Engeland. Daar staat geschreven, grafsteen. Daar staat geschreven, Freddy, comma, yes, Lord. Weet je wat dat betekent? Als de Heer Jezus straks zelf komt, dan zal hij de namen noemen, Freddy, ook jij, kind. En dan zal hij opstaan en dan zal hij zeggen, ja heren, hier ben ik, appel nominaal, ik zal erbij zijn. Ook die gestorven kleine kindjes die in de Heere ontsliepen. De Heere zelf zal met een geroep, kom hogerop, mijn vrienden, kom hogerop. Hij zal ze ophalen. Nou dat is één. Het geroep van de bruidegom of van de koning zelf, die zijn bruid haalt, die zijn soldaten tot zich roept. En dan staat er de stem van de aartsengel. Er is er maar één, de aartsengel, dat is Michaël, de aartsengel, de generaal van de engelen. En de stem van de Heere Jezus, de koning der koningen, samen met de stem van de aartsengel, die mengen zich met elkaar. Met de stem van de aartsengel. Ze roepen als het ware die trouwe strijders van de aarde naar de hemel. De strijd is voorbij. De stem van de aartsengel Michaël. Wat zal die stem zeggen van Michaël? Nou, misschien, ik weet het niet. Ik kan niet bewijzen dat het wel zo is, maar ik kan ook niet bewijzen dat het niet zo is. Misschien zegt die stem van de aartsengel. Misschien roept die stem van de aartsengel. Zie, de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. En dan de derde. En met de bazuin van God. Met de bazuin van God. Wat wil dat zeggen? Die bazuin van God. In 1 Korinthe werd dat genoemd de laatste bazuin. Wat wil dat zeggen? Het blij bazuingeschal hebben we gezongen. Psalm 81. Wat wil dat zeggen? Die bazuin van God. Nou, ik ga het weer verklaren vanuit die twee visies. Sommigen zeggen, ja, hij denkt weer aan zijn Joodse achtergrond. Nou, dan is het een geweldig mooi beeld trouwens, hoor, die bazuin. Dan denkt hij aan de shofar en de ramshoren. En hoe ging dat vroeger in de oudheid bij een Joods bruidje en een Joodse bruidegom? Nou, als een Joods jongetje en een Joods meisje met elkaar wilden gaan trouwen, dan klonk er twee keer de shofar. De eerste keer klonk de shofar, de ramshoorn, als ze in ondertrouw gingen. Als ze in ondertrouw gingen. Dan werd het huwelijkscontract opgesteld. En dan waren ze eigenlijk al voor elkaar bestemd, man en vrouw, alleen ze leefden nog niet samen met elkaar. Dat niet. Ondertrouw, de verloving zouden we zeggen, ondertrouw. Het huwelijkscontract werd opgesteld. Ze mochten nog niet samenwonen. En dan had de jongen, de aanstaande bruidegom, die had een grote zak geld bij zich. De bruidsschat. De mohar. Een bekende term in het Oude Testament. De bruidsschat. Een grote som geld. In het Afrikaans wordt dat genoemd, ook een bekend woord in Afrika. De labola. Als je genoeg pikkels had, dan kon je een goede vrouw, een mooie vrouw uitzoeken. De labola. De mohar, de bruidsschat. En als dan het huwelijkscontract alvast getekend was, dan werd er ook een glas wijn gedronken. De aanstaande bruiloft. Zover was het nog niet, maar het contract was getekend. En dan na 1 of 2 jaar, dan vond de eigenlijke bruiloft plaats. En dan werd de shofar wederom geblazen. En dan ging de bruidegom naar het huis van de bruid. En hij haalde haar dan op. En hij nam haar mee naar zijn woning die hij klaar had gemaakt voor haar en voor hem. Mag ik dat eens toepassen op de gemeente? Weet je wat er gebeurd is toen de Heer Jezus stierf, toen hij opstond en toen het Pinksteren werd? Toen de Heer Jezus stierf, toen heeft hij de mohar, toen heeft hij de bruidschat betaald voor zijn bruid. Hij heeft ze gekocht met de prijs van zijn bloed. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af en hij was er die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Maar nu is hij in de hemel, nu zijn bruid en bruidegom nog afwezig, nog niet lichamelijk bij elkaar. Maar het contract is getekend. We zijn nu als verloofden aan de Heer Jezus toegewijd. Maar de bruiloft moet nog komen. Maar als hij terugkomt om zijn bruid te halen, dan klinkt de shofar voor de tweede maal, de bazuin Gods. De laatste bazuin. En dan zal de bruiloft beginnen. Dan komt hij om ze te halen en ze te brengen in het huis wat hij klaargemaakt heeft in de hemel. Ja. De eerste shofar werd geblazen om de ondertrouw aan te kondigen. En de tweede shofar werd geblazen om de bruiloft aan te kondigen. En dan was het 7 dagen feest. Een hele week lang. Nou, misschien heeft Paulus hier aan gedacht. Vind ik een mooie gedachte. Weet je die gedachte die draait bruidegom? Nee, zeggen andere verklaarders. Het Joodse, daar denkt hij helemaal niet aan. Thessalonica is een Romeinse stad, een Hellenistische stad en zo. Hij denkt aan de Romeinse achtergrond. Nou, even goede vrienden. Als hij vanuit zijn Romeinse gedachtegoed heeft gedacht bij die bazuin gods, wat heeft hij dan aan gedacht? Nou, dan heeft hij gedacht aan de koning die de soldaten kon halen. En dat zag je in die tijd, die Romeinen, dat waren de wereldheersers. En die Romeinen, er was een militaire term, de bazuin gods, Romeinse leger. De laatste bazuin, dat kon je horen in die tijd in die Romeinse wereld. Dan hoorde je de bazuinsignalen, de trompetsignalen van die Romeinse officiers. De laatste bazuin, je had het eerste trompetsignaal. En als de soldaten het eerste signaal hoorden, dan was dat het teken voor spullen pakken. Spullen pakken. Klaarmaken voor vertrek. Eerste signaal. En vervolgens klonk dan het tweede bazuinsignaal. En dat betekende als het ware opstellen. In rijen van vijf. Opstellen voor de marsorde. Dan stonden ze in het gelid. Dat is het tweede signaal. En dan klonk de laatste bazuin, de derde signaal. En dat betekent voorwaarts mars. Daar gingen ze. Het hele regiment, het peloton zette zich dan in beweging. En als hierna gesproken wordt over die bazuin gods, de laatste bazuin. Vanuit die Romeinse gedachtegroep. Die laatste bazuin, dat is dus het derde trompetsignaal. Voorwaarts mars. De laatste marsroute van de aarde naar de hemel. Dan mogen ze afzwaaien. Niet de strijd in, maar de strijd is dan gestreden. Dan mogen ze de strijd uit. Met groot verlof de hemel in, de rust in. Daar is de strijd voorbij. Daar is geen strijden, maar slechts een eeuwig verblijden. Ik mag naar huis. Nou, een enkel gezin weet van dichtbij of vanuit familieverband wat het is als je een neef of een gezinslid hebt in Afghanistan of ergens ver weg. En als dan die laatste bazuin klinkt en je mag naar huis, het zit erop die 6 maanden. Feest. Feest toch? Dolgelukkig. Ik mag me weer voegen bij degene die ik thuis achterliet en mijn geliefde. En dan zijn we altijd samen. Ik ga nooit meer weg. Zit erop. Dolgelukkig. Dan marcheren ze uit de oorlog de hemel in. Uit de strijdende kerk. De triomferende kerk naar boven. De laatste bazuin. In de voorbereiding van deze preek kwam ik een mooie vergelijking tegen vroeger. He, op die katoenplantages in Amerika, daar had je die negers, he, die gelovige negers, en die zongen zo hun verdriet en hun ellende weg. En in die oude negerspirituals, daar komt ook dat geloof en die hoop naar voren. Nou, één zo'n bekend negerlied is, u kent het allemaal, dat is dat lied, Oh When the Saints. Moet je hier aan denken. Oh When the Saints Go Marching In. Als die heiligen straks met die laatste bazuin naar binnen zullen marcheren. Oh, when the saints. Oh, Lord, I want to be in that number. Ik wil er graag bij zijn, heren. Mag ik er ook bij zijn? Als u komt om uw bruid te halen als bruidegom. Als u komt als koning om al uw soldaten, al uw strijders te brengen in de rust die er overblijft voor het volk van God. Nou, dat heb ik verklaard, de Heere zelf, met een geroep, de stem van Michaël, de bazuin gods. En dan staat er de Heere tegemoet in de lucht. Hem tegemoet. Hem te ontmoeten. Wat zal dat zijn? Om oog in oog met hem te staan, voor het eerst. Esther Timms. Die zingt een bekend lied, ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat gaat zoiets van, wat een dag, oh wat een dag zal het zijn. Wat een dag als ik hem ontmoeten mag. Oog in oog met hem te staan. Nou, daar gaat het hier over. Hem tegemoet, hem voor het eerst. Nu zien we door het geloof de tekenen maar hemzelf niet. Maar dan zal ik hem zien zoals hij is. Face to face. Aangezicht tot aangezicht. Dan zullen ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Niemand heeft ooit de Heer Jezus gezien van u. Niemand. Wij hebben de Heer Jezus niet letterlijk, lichamelijk gezien. Niemand van ons. En toch hebben we hem lief gekregen. Net zoals Rebecca, die al haar Isaac niet gezien. En toch door al die geschenken die ze kreeg via Eliezer en alles wat Eliezer vertelde, ging haar hart wel branden. Wat is dat voor een heerlijke zoon die daar wacht op mij. Wij hebben de Heer Jezus niet gezien, maar door de Heilige Geest gaan onze harten wel branden. En door wat hij als geschenken aan ons geeft. En zijn leiding in ons leven. Dan gaan onze harten branden. En dan zal Rebecca voor het eerst haar Isaac zien. Dan zal die bruidsgemeente voor het eerst haar bruidegom zien. Oog in oog met hem te staan. Dan zal ik voor het eerst mijn oog mogen staan op hem die mij zo uitnemend heeft lief gehad. Dan zal ik voor het eerst mogen zien in zijn gelaat. Dan zal ik voor het eerst mogen staren op zijn handen en zijn voeten. En zijn zij, waar de merktekenen te zien zal zijn. Van zijn pijn en lijden om mij te verlossen. Wat een dag. Oh, wat een dag zal dat zijn. Ja, gemeente, daar heb ik geen woorden voor. Mijn Heer en mijn God. Dan zal het verlangen van de Heer Jezus ook in vervulling gaan. Denkt u dat de Heer Jezus in de hemel niet verlangt? Denkt u dat niet? Ik denk van wel. Ik denk dat de Heer Jezus in de hemel nu wacht en verlangt en uitziet naar dat moment. Dat de Vader zegt, ga maar. En nu is het de tijd dat je je bruid mag halen. He, die vreugde die voor hem lag, waarom hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Dan zal hij zijn bruid bezitten. De trouwdag, de dag van de vreugde van zijn hart. Dan mag hij zijn bruid bij zich hebben voor eeuwig. Waarvoor hij zijn leven heeft gegeven. Waardoor zijn bloed heeft gestort. De prijs die hij betaalde om zijn bruid te hebben. Wat zal dat zijn, gemeente? De hemelvreugde om haar bij zich te hebben zal alle Golgotha-smarten vergoeden. Dan zal hij, o onuitsprekelijk wonder. Dan zal hij van onze aanwezigheid genieten. En dan zullen wij van zijn tegenwoordigheid genieten in de hemel. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Dat is het einddoel. Er staat niet, dan zullen we voor altijd in de hemel zijn. He, dan zijn we er. Nee. Dan zullen we voor altijd in de heerlijkheid zijn. Dat staat er ook niet. Er staat, alzo zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. Luther zong. Wij gaan ten hemel in, een erve koninkrijken. Je hebt gelijk, Luther, maar één iets gaat er bovenuit. Die hemel en die koninkrijken, dat is waar. Maar hier staat, dan zullen we bij de Heere zijn. En dat is nog veel meer dan al die hemel en al die koninkrijken. Dat is het hoogste toppunt, dat is de climax van dit gedeelte. Altijd bij de Heer. We zullen hem ontmoeten, dan zullen we hem zien. Die privé ontmoeting, oog in oog met hem te staan. En dan neemt hij ons mee. En dan mag ik voor altijd zijn waar hij is. Altijd innig en eeuwig. Nooit meer onderbroken door zonde en door dingen, mensen die daartussen schuiven, zoals dat nu zo vaak gebeurt. Voor altijd bij de Heer. Wat zal dat zijn, zong Johannes de Heer al. Om vlekloos en rein, eenmaal daarboven bij Christus te zijn. Dat is de grootste reunie. Dat is de grootste reunie. Niet alleen van het vrome voorgeslacht en wij, maar dan samen, allen verenigd. O, mochten wij allen verenigd om Jezus eens staan. Die ene, waar ze allemaal naar staren. Alzo zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. We zullen miljoenen jaren, zegt een oud gedicht. We zullen miljoenen jaren op heilands wondere liefde staren. En eeuwig zonder eind daarboven de wonderen van zijn liefde loven. En dan eindigt dit gedeelte met vers 18. Mensen, vertroost elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar, zegt de Afrikaanse vertaling. Moet je doen hoor, moet je doen. Elkaar vertroosten, niet alleen de dominee of de ouderling op huisbezoek, maar elkaar als gemeenteleden, als broeders en zussen, elkaar vertroosten met deze heerlijke woorden. Met dat uitzicht van de bruidsgemeente om eeuwig hem ten eigendom te mogen zijn. Ja, vertroost elkaar ermee. Roep elkaar erbij, bepaal elkaar erbij. Hou elkaar dat voor. We dienen een meester die terugkomt. En we staren niet naar de dood, naar een gat in de grond. Maar we kijken omhoog en we verwachten onze heiland in heerlijkheid. Vertroost elkaar daarmee. Je zou ook kunnen vertalen, vermaan elkaar daarmee. Ja, dat ligt eraan welke vertaling je gebruikt. Nee. Vertroost elkaar met deze woorden. Je kan ook vertalen, vermaan elkaar met deze woorden. Ligt eraan welke vertaling je gebruikt. Nee, dat ligt niet aan de vertaling, dat ligt aan de gesteldheid van je hart. Als je hart vol is van de heiland, dan is het een troost. Maar als je ver van de Heer vandaan leeft, dan moet je vermaand worden van denk erom. Er komt een dag, dan komt hij echt terug. Dat ligt aan de gesteldheid van je hart. We proberen elkaar erbij te betrekken, erbij te bepalen. We vergeten het niet. Zie, de bruidegom komt, zeggen we tegen elkaar. We hebben het vandaag nog gedaan met de tekenen, maar totdat hij zelf komt. Hij is er al bijna, ik geloof het vast en zeker. Nog even, nog een klein poosje. Ja. Ik kijk in mijn agenda. En ik sla een kalenderblaadje om, ik scheur het eraf. En ik prik op mijn kalender, ik prik in mijn agenda een willekeurige datum. En ik schrijf in mijn agenda op deze dag. Kan hij komen? En ik kijk op mijn horloge en ik zie de secondewijzer tikken. En ik denk, kijk het naar mijn horloge. Ik denk, zelfs vandaag zou het nog kunnen gebeuren. Ik waak. Ik werk ondertussen. Maar ik wacht ook. Ik dien God en ik verwacht zijn zoon uit de hemel. Ik leef, zegt Luther, elke dag. Alsof hij gisteren gestorven was. Alsof hij vandaag opgestaan is. En alsof hij morgen terugkomt. Wederkomt. Nederkomt. En op een dag klinkt de bazuin. Ja. En als die bazuin, die trompet gaat klinken. Die bazuin Gods. Dan zult u weten dat niet de trompet van iemand die speelt in de fanfare die door de straat heen gaat. Dan zult u weten, dit is hij. En op datzelfde moment zullen de graven van de gelovigen opengaan. En dan zullen de levende gelovigen een verheerlijk lichaam en samen hem tegemoet gaan. En dan kunnen we het wegschuiven. Zeggen we, ja, maar dat duurt echt nog wel een tijd. En je kan het blijven wegschuiven, elke keer als dat onderwerp weer ter sprake komt. En toch, gemeente, op een dag gebeurt het. Dan is het nog maar één dag. En dan is het nog maar één uur. En dan is het op Gods klok nog maar één minuut. En dan is het nog maar één seconde. En daarna, dan komt hij. Dan zal de hemel opengaan, dan komt de Heer eraan. We leven er dichtbij. Dichter dan Paulus. Dichter dan Calvijn, Luther, Zwingli. Dichter dan de nadere reformatoren. Dichter dan onze opa's en oma's. We leven er zo dichtbij. De stem zal klinken. De bruidegom roept zijn bruid. De koning roept zijn soldaten. Ze mogen de rust in. Ingaan in de vreugde van hun Heer. Ik zie de saints go marching in. Heer, ik wil er graag bij zijn. Ik zie ze opgaan, dan ga ik op. Opname. Dan ga ik op tot Gods altaren. Het feest van de wederkomst. Eens op die grote morgen. Gemeente, wat een blij vooruitzicht. Vertroost elkaar met deze woorden. Johannes de Heer zong in een van zijn liederen. U kent het, de ouderen kennen dat. als bazuingeschal des Heren. Kent u dat nog van vroeger? Als bazuingeschal des Heren. Al zijn kinderen op deze aard. Die nog leven in een punt des tijds omkleed. En hij allen die in Christus zijn voor eeuwig thuis vergaard. Broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed? Als bazuingeschal des Heren. Als bazuingeschal des Heren. Als bazuingeschal des Heren wordt gehoord. Zijt gij dan voor zijn komst bereid? Amen.